Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging om hier te spreken. Inderdaad is het zoals Tjerk net zei, elke zondag dan fiets ik hier langs de rank en dan ga ik rechtsaf en zo via de Verzetstrijderslaan naar het Willem Lodewijk Gymnasium waar wij onze samenkomsten hebben. Mooi om hier vanmorgen aanwezig te zijn. Ik heb gekozen voor een gedeelte uit Lucas. Lucas 14. Vers 25 tot en met 35, dat gaat over het volgen van Jezus. En dat is best een, vind ik elke keer weer, een hele heftige tekst. Hè? Wat heel ingrijpend wat Jezus hier zegt en wat er dan van ons gevraagd wordt. En, nou, daar wou ik met u over nadenken vanmorgen. Ik lees Lucas 14 vanaf vers 25. Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man, twee keer zoveel, tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie, wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Keuzestress. Dat is een woord wat je, in ieder geval wat ik de laatste tijd vaak tegenkom. En ik zag ook al dat er een vaste afkorting is voor fear of missing out, FOMO. Fear of missing out. De angst om iets te kiezen en dan iets anders te missen. Iets te doen en dan te merken dat iemand anders iets veel leukers gedaan heeft op datzelfde moment. En dat je dat dan niet, daar dan niet bij was. En nou, keuzestress maak je ook mee als het gaat om ja, grote beslissingen. Als je een opleiding moet kiezen, als je jong bent en je wil een opleiding gaan volgen. Ja, wat moet je dan doen? Het aanbod is zo ongelooflijk groot. Ja, wat past bij mij? En als ik dit kies, kan ik dat en dat en dat niet kiezen? En als ik dit kies, heb ik dan goede baankansen of niet? Of neem de keuze van levenspartner, man of vrouw. Dat is ook een belangrijke keus. En sommige mensen kunnen daar heel erg gestrest over zijn. Toen ik mijn eigen vrouw tegenkwam, we kenden elkaar al een hele tijd, maar toen we erachter kwamen dat we wel iets voor elkaar voelden, toen was voor mij gelijk duidelijk, ja, dit is de vrouw met wie ik verder door het leven wil. Ik ervoer daarbij ook geen enkele keuzestress. Ik dacht echt van, dit is haar en we gaan ervoor. Maar het kan soms ook heel anders gaan. Toen ik in Jakarta werkte in Indonesië, daar gaf ik les aan een theologische school. Kwam een collega eens naar me toe, een stuk jonger dan ik. En die was daarmee bezig, met de keuze van een levenspartner. En hij zei, ja, ik vind het echt heel moeilijk, want ik heb verschillende opties. Verschillende opties? Je gaat toch geen brommer kopen en dan kies je tussen een blauwe en een groene? Ja, nee, maar hij... Hij was er ook heel serieus over. Ik heb er ook helemaal niet om gelachen. Maar hij zat daar echt mee. Hij zei, ja, het zijn verschillende kandidaten die ik zou kunnen kiezen. En ik weet niet welke. Welke is nou de meest geschikte voor mij? En ik in mijn onnozelheid en mijn ervaring dacht van, ja, ik zei tegen hem, maar als je dan over die verschillende opties nadenkt, is er dan niet één bij waarvan je denkt, daar wil ik nou graag bij zijn. Die wil ik nou graag vasthouden. En daar kan ik goed mee praten, daar kan ik goed mee opschieten. Nou, hij bleef het maar moeilijk vinden. Uiteindelijk is hij eruit gekomen, gelukkig. Ik ben ook op zijn huwelijk geweest, tijdens de trouwdienst was ik ook aanwezig. En nou, ik hoop dat toen hij één keer de keus gemaakt heeft en dat ook aan zijn toekomstige vrouw meedeelde, dat hij ook wel enigszins enthousiasme heeft getoond. En niet van, nog steeds dat twijfelachtige. Maar goed, keuze. Kiezen, hè, dat is iets wat we voortdurend doen. Soms gaat het heel makkelijk, doen we het gedachteloos, soms is het verschrikkelijk moeilijk. De Bijbel stelt ons ook voor een keus. Jezus stelt ons voor een keus, ook in het gedeelte wat we net lazen. Hij roept ons op om hem te volgen, om op hem te vertrouwen. En Jezus doet die oproep op een moment dat echt massa's mensen met hem meetrekken. Dat echt lijkt alsof hij heel populair is, dat iedereen wel naar hem wil luisteren en bij hem wil zijn. En je zou zeggen, daar moet Jezus toch heel blij mee geweest zijn, dat zo was. Dat zouden wij toch ook geweldig vinden. He, als we zien dat heel veel mensen voor God kiezen, Jezus willen navolgen. He, dat is toch ook waar hij voor gekomen is. He? Dat mensen hem kennen en zo toegang krijgen tot Gods rijk, tot Gods nieuwe wereld. En toch, als we kijken naar het gedeelte wat we net lazen en wat Jezus daar dan zegt, lijkt het alsof hij daar niet blij mee is. Of in ieder geval dat hij vindt dat mensen die achter hem aangaan, dat die dat misschien wel veel te makkelijk doen. Daar niet goed over nagedacht hebben, dat ze eigenlijk niet weten waar ze aan beginnen. En hij benadrukt daarom heel sterk in dit gedeelte van mij volgen, dat is goed, maar weet waar je aan begint, wat het je kost. Ja, dat is best wel iets om over na te denken. Want, zoals we hier bij elkaar zitten, als je die keuze voor Jezus al hebt gemaakt, heb je dat dan gedaan door goed na te denken over wat het je gaat kosten, of wat het je kost? Is dat inderdaad een hele bewuste keuze geweest, waarbij je gerealiseerd hebt dat Jezus navolgen echt moeilijk kan zijn? Of ben je er toch meer ingerold, omdat je christelijk bent opgevoed en dat je dacht van, natuurlijk hoor ik bij Jezus. Hoeveel kost het om die keus te maken? En hoeveel kost het om bij die keus te blijven? En in alles voor en met God te leven en achter Jezus aan te gaan? En hoe is dat als je jong bent, als je al zo ontzettend veel keuzes moet maken? Studie, inderdaad levenspartner, wel of geen huis kopen. Nou, zoveel dingen dat je ook nog moet nadenken over, wat moet ik met Jezus? Hoe sta ik tegenover Jezus? Is dat dan eigenlijk ook niet een beetje te veel? En als het dan ook nog eens zo gepresenteerd wordt, zoals Jezus het hier zegt, wordt het dan ook niet een hele erg moeilijke en zware keus. Want hij noemt eigenlijk drie dingen. Hij heeft het over breken met je familie. Nou, dat is al heel heftig. Hij heeft het over je kruis op je nemen en achter hem aangaan. En, misschien is dat nogal haast het moeilijkste voor ons, rijke, westerse mensen, over het algemeen gemiddeld dan, dat je je bezittingen, dat je er afstand van moet doen. En het lijkt ook wel dat die keus maken alsof dat veel moeilijker is dan, noem maar 20, 30 jaar geleden of toen ik jong was. Toen leek het alsof het vanzelfsprekender was. Maar misschien hebben we toen ook wel veel te makkelijk gedaan. En als ik daarover nadenk, ik zie het in ieder geval bij ons in de gemeente, ik weet natuurlijk niet hoe het hier is, maar dat jongeren die keuze veel moeilijker maken, dan voelt dat aan de ene kant als, dat is verlies. Aan de andere kant, maar het is ook wel een keus. En het is ook wel heel goed als je daar bewust over nadenkt. En erover nadenkt of je het ook echt wil. Misschien komt het dat het moeilijker is nu, omdat sowieso je ergens op vastleggen al ja, heel lastig is. Je ergens echt aan verbinden. Of omdat geloven zo uit is in onze samenleving, ja, dat je wel heel erg sterk moet staan om die keuze te kunnen maken. Of misschien is het ook wel zo, zo heb ik dat in mijn eigen gemeente ook zo hard op afgevraagd. Ik ken jullie natuurlijk niet goed, dus. Maar is het misschien zo dat we als christenen misschien ook wel een te tam geloof hebben? Dat het allemaal iets te vanzelfsprekend is. Te veel een traditie, een subcultuur waar we in leven. En dat we te weinig uitgesproken, te weinig onderscheidend zijn. Dat het misschien meer verstand is dan gevoel of meer woorden. En veel minder daden. Nou, dus goed om ons af te vragen vanmorgen. Wat kost het mij om Jezus na te volgen? Wat kost het ons als gemeente om dat te doen? Het betekent dat hetzelfde als nou ja, bijna 2000 jaar geleden toen Jezus deze woorden sprak. En herkennen we iets van wat Jezus hier zegt over het volgen van hem? Of staan we er mijlenver vandaan? Het is trouwens wel goed om voordat ik naar die drie dingen kijk waar, die Jezus noemt, hè, als voorwaarde om hem te volgen, om ook te bedenken dat Jezus ook andere dingen zegt. Hè, want als je alleen maar dit leest, dan lijkt het alleen maar moeilijk en zwaar. Maar een aantal weken geleden sprak ik in mijn eigen gemeente ook over Lucas 7. Misschien kent u dat verhaal wel, het is een bekend verhaal. De vrouw wordt een zondares genoemd, ze heeft geen naam. Wordt haar in ieder geval geen naam gegeven, een zondares. Een slechte vrouw staat er in de Bijbel in gewone taal, hè, die bij Jezus komt als hij in het huis van Simon de Farizeer is en daar aan een maaltijd aanligt. En die vrouw die komt, maakt Jezus voeten met haar tranen nat, droogt ze met haar haren af en vervolgens heeft ze hele dure zalfolie waarmee ze zijn voeten inwrijft. En dat hele verhaal is een verhaal van dankbaarheid, van zo diepe dankbaarheid voor wat Jezus voor haar gedaan heeft. Het feit dat hij officieel over haar uitspreekt, je zonden zijn je vergeven, je bent bevrijd van je schuld, van alles wat je hebt gedaan. Lucas vertelt niet wat het is, dus daar kunnen we heel erg over fantaseren, maar wat het ook is, ze ging er heel erg onder gebukt. En ik denk ook, hè, als je die reactie van Simon de Farizeeën ziet, en die zegt van, als Jezus had geweten, hè, dat die vrouw zo was als ze is, hè, dan had hij dat nooit toegelaten, dat hij weggejaagd, weg. En dan kun je zien hoe, dat zegt iets van de houding van mensen die zichzelf dan wat vromer, beter voelen tegenover deze vrouw. Dus wat het ook geweest is, maar zij is dus diep dankbaar en ja, voor haar is het volstrekt duidelijk. Ja, bij Jezus moet ik zijn. Helemaal geen vraag. Heeft ze waarschijnlijk geen keuzestress over gehad. En aan haar zie je ook dat het wat gekost heeft. Hè? Een flesje dure zalfolie giet ze zo over zijn voeten uit. Deze vrouw weet Jezus kostbare goedheid op waarde te schatten. Maar dan wat we net lazen, hè, die enorme waarschuwing. Hij zegt hier niet, hè, Jezus zegt niet, kom naar mij, iedereen die vermoeid en belast is, en ik geef rust, ik geef vrede, mijn juk is licht, en mijn last is ook licht. Maar hij zegt hier tegen al die mensen die achter hem aanlopen, echt heel veel, zegt Lucas, weet je wel wat je doet als je achter mij aankomt? En dan begint hij met het breken met je familie. Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader, moeder, vrouw, kinder, broers, zusters, zelfs met zijn eigen leven kan mijn leerling niet zijn. En als je dan de oude vertaling kijkt, waar ik toch mee opgegroeid ben, daar staat, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder enzovoorts, die kan mijn leerling, mijn discipel niet zijn. Haten. Nou, dat betekent iets anders dan wat wij bedoelen met haten, echt een afkeer hebben van iemand. Haten betekent hier, hè, dat je iets minder belangrijk vindt. Het betekent, het volgen van Jezus is belangrijker dan wat dan ook. Ook je familie, zelfs je vrouw en je kinderen. En in Indonesië heb ik ook gemerkt hoe actueel dat soms is. Mijn vrouw en ik waren in Bandung om de taal te leren. En daar waren docenten die op die school les gaven, die moslim waren geweest, maar zich ja, bekeerd hadden en Jezus hadden aangenomen en volgelingen van hem waren geworden. En dat betekent een breuk met hun familie. Maar het waren niet zij, en niet zij hadden die breuk gemaakt. Zij hadden niet gezegd, nou nu zijn we christen, nu willen we niet meer met jullie omgaan. Maar het was precies andersom. En ik denk ook dat Jezus dat hier bedoelt. Dus niet dat jij actief je familie moet gaan haten of met ze moet breken. Maar dat je je moet bedenken dat als je voor Jezus kiest, dat dat kan betekenen dat je familie dan zegt, en dan hoef ik jou niet meer. En dat zie je ook bijvoorbeeld in wat Paulus zegt in 1 Korinthe 7. Daar heeft hij het over mensen die getrouwd zijn en dan het evangelie horen en dat dan één van beiden tot geloof komt. En wat moet je dan? Moet je dan zeggen als christen, ik ben nu zo heilig, ik wil niks meer met die heiden te maken hebben? Nee, zegt Paulus, dat is absoluut niet de bedoeling. Alleen als de ongelovige partij zegt, ik wil niks meer met jou te maken hebben, dan mag je je daarbij neerleggen. Maar anders moet je gewoon trouw blijven aan je partner. Dus dat breken met je familie, dat moet je wel in een bepaald verband zien. Maar Jezus wil hier maar mee zeggen, mij volgen vraagt alles. Niets in je leven is daarvan uitgezonderd. Je moet zelfs breken met je eigen leven. Nou, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Hoe kun je nou breken met je eigen leven? Heb je naaste lief als jezelf. Om andere mensen te kunnen lief hebben, moet je natuurlijk ook jezelf lief hebben. En op waarde kunnen schatten. En dat ontkent Jezus ook niet. Maar hij benadrukt, het kan je leven kosten als je mij navolgt. En de voorbeelden daarvan, die vinden we in de Bijbel. Denk aan Petrus, die volgens de traditie met zijn hoofd naar beneden is gekruisigd. Of denk aan Jacobus, waar Handelingen 12 over vertelt dat koning Herodes hem met het zwaard doodde. Dus een breken met je familie, zelfs je eigen leven. Nou, dat is natuurlijk al heel heftig. Tweede wat Jezus noemt is, wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Nou, je kruis dragen, dat betekent niet dat er allerlei moeite in je leven komen. Dat kan er misschien ook wel bij horen, maar vooral dat het feit dat je Jezus volgt kan betekenen dat je het moeilijk krijgt. Dat er met je gespot wordt, dat je vervolgd wordt. En er zijn natuurlijk massa's christenen. Wij kennen dat hier in Nederland minder. Heel weinig eigenlijk. Maar je hebt natuurlijk massa's christenen in deze wereld die dat elke dag aan de lijve ervaren. Dat Jezus volgen betekent dat je het heel moeilijk kunt krijgen. Dat je voelt wat Jezus heeft gevoeld toen hij op weg was naar het kruis. En je moet je ook voorstellen, toen Jezus dit zei, dat zijn leerlingen die liepen met hem mee, die volgden hem, en dat hij dat voelde. Want dit gedeelte, Lucas 14, dat zit in het grotere reisverhaal van Lucas, zoals dat wel eens wordt genoemd, in hoofdstuk 9. Ergens aan het eind schrijft Lucas dat Jezus naar Jeruzalem, zijn aandacht op Jeruzalem begon te richten, omdat hij wist dat hij daar zou gaan sterven. En dan vertelt hij dit verhaal waar ook Lucas 14 invalt, waar ook deze uitspraak invalt. En dan zie je hoe ook die leerlingen voelen van, naarmate ze dichter naar Jeruzalem komen, wordt die dreiging wordt groter. En ze wisten natuurlijk ook van, als dat Jezus treft, wat heeft dat dan voor ons te betekenen? Ze voelden hoe die dreiging was. Ongelooflijk, hè, dat kan gebeuren als je voor Jezus kiest, dat je leven dan, je leven dan een kruistocht wordt. Een tocht zoals Jezus die gemaakt heeft naar het kruis. Maar hoe durf je dan nog aan een keuze voor Jezus te beginnen? Weet waar je aan begint, zegt hij. En dan noemt hij die twee voorbeelden van een toren bouwen en alleen maar geld hebben voor het fundament. Dat is natuurlijk ontzettend lachwekkend. Of een koning die ten strijde trekt en eerst even goed nadenkt van, maar maak ik ook wel enige kans op een overwinning? Het is een grote stap, het besluit om Jezus te volgen. En hoe durf je dat dan nog? Helemaal als je dan nog het derde leest. Want die eerste twee zijn heftig, maar de derde, daar zou je van kunnen zeggen, voor ons mensen in het rijke Westen is het misschien nog wel ingrijpender. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Het is heel gevoelig voor mensen met veel geld. Kunnen we dat afstand nemen overal van? Doen we toch niet? Er is nog niemand hier die dat van plan is om dat te gaan doen. Stel dat Jezus ons voor die keus zou stellen. Net zoals die rijke man. Wat kiezen we dan? Gaan we dan ook diep bedroefd naar huis? Want die rijke man die komt naar Jezus en die zegt van, ik heb alle geboden gehouden en wat moet ik nog meer doen? wat ontbreekt er nog? En dan zegt Jezus, ja, wat je gedaan hebt is allemaal heel goed, maar er is nog één ding dat ontbreekt. Verkoop alles wat je hebt en kom achter mij aan. En die opbrengst moet je dan ook verdelen onder de armen. En toen de man dat hoorde, toen werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Nou, misschien zijn wij niet zeer rijk, maar gemiddeld genomen wel een beetje rijk. En ja, realiseer je dat alles wat je hebt, dat nu niet meer van jou is, maar dat het van God is. Dat je helemaal van hem bent met alles wat je hebt. Nu denk ik wel, ik wil het verhaal ook niet van zijn scherpte beroven, maar ik denk wel dat die vraag van Jezus aan die rijke jongeman te maken had met het feit dat hij op dat moment op weg was naar Jeruzalem om te sterven. En dat op dat moment de keuze voor je om echt achter Jezus aan te gaan naar Jeruzalem, dat voor deze man betekende dat hij alles moest verkopen. Hij wordt vaak heel negatief beoordeeld van ja, dat is gewoon geen echte gelovige, geen echte volgeling van Jezus. Maar ik denk dat we daar een beetje mee op moeten passen, omdat ik denk dat wij ons daar goed mee kunnen identificeren met deze reactie van die rijke jonge man. Alles verkopen en achter Jezus aangaan. Nou, in ieder geval, ook al hoeven wij, denk ik, niet nu alles te verkopen en achter Jezus aan te gaan, zou ook wel heel lastig worden, het leven. Maar het schudt je wel door elkaar, dit. En wie is hiertoe in staat? Hoe kun je nu nog een keus maken voor Jezus? Want nadat die rijke jonge man is weggegaan, dan vragen ze, dan zegt Jezus eerst van, het is voor een rijken heel erg moeilijk om Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk binnen te gaan. En dan zeggen de leerlingen, ja, wie kan er dan nog gered worden? Hoe is het dan nog mogelijk? En uit een antwoord blijkt dan dus dat het niet alleen maar voor heel erg rijke mensen heel erg moeilijk is, maar ook voor misschien wel arme mensen. Want die kunnen zo op rijk worden gericht zijn, zo gericht zijn op meer willen hebben, dat het ook voor hen geldt, dat ze puur en alleen maar kijken naar welvaart, materie, rijkdom. Want wat je niet hebt, kun je zo graag willen hebben, dat het je helemaal in beslag neemt. Nou, hoe durf je met deze drie voorwaarden, met je familie breken, je kruis op je nemen en afstand nemen van je bezittingen, hoe durf je dan nog voor Jezus te kiezen? En zijn wij ook mensen, wij christenen, als u al die keus gemaakt hebt, zijn we dan ook mensen die dat ook werkelijk zo ervaren en doen? En stralen we het ook uit dat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat we bij de Heer Jezus horen? Tussen twee haakjes, ik vind deze tekst en wat Jezus hier zegt ook wel een mooi voorbeeld van dat geloof niet is voor kneusjes. Dat wordt wel eens gezegd, vooral door niet-gelovigen. Maar ja, als je nou steun nodig hebt of je hebt een of andere fantasie nodig om in te geloven, omdat je anders dit zware leven niet volhoudt, prima, maar het is allemaal flauwekul. Maar als je dit leest, dan zie je wat dat geloof niet is voor mensen die alleen maar bang zijn. Maar geloven is ook voor mensen die moedig durven zijn, doorzettingsvermogen hebben. Maar als we dan even terugkeren naar dat verhaal wat ik in het begin even noemde van die vrouw die Jezus zo dankbaar was. Dat je ziet, als je zoveel liefde van Jezus krijgt, ja, dan ga je ook liefde laten zien. En waar is dat dan? Als je dit hoort, is dat dan al helemaal vergeten? Hoe krijg je die twee dingen bij elkaar? Dat je aan de ene kant de kostbare goedheid van Jezus en aan de andere kant toch ook wel de moeite die het volgen van Jezus kan geven. Hoe kun je die stap zetten? Hoe kun je zijn uitnodiging om bij hem te komen en rust te vinden combineren met die radicale keus die je moet maken als je hem wilt volgen? Ik denk, dat kun je alleen maar combineren als je kijkt naar Jezus, die beide dingen gezegd heeft. Omdat hij het ene zegt, kan hij ook het andere zeggen. Jezus volgen kost wat, maar het brengt je wel dicht bij hem. Je leeft van zijn goedheid. En daardoor kun je hem ook volgen. En mag je ook vertrouwen op de toekomst, hè, waarvan je niet weet hoe die eruit ziet. Waarvan je ook niet weet hoe moeilijk die zou kunnen worden. En wat dat betreft kunnen wij ook helemaal geen goede kostenberekening maken. En dat hoeft ook niet. Hè, omdat we aan Jezus verbonden zijn. Hem volgen maakt je leven niet gemakkelijker, maar het geeft je leven wel betekenis en richting en toekomst. Weet je, hè, als je nog voor Jezus moet kiezen, of als je al gekozen hebt, maar toch ook elke dag weer die keuze maakt, weet je waar je aan begint als je ervoor kiest om Jezus te volgen? Nou, ik in de verste verte niet. En toch weet je het ook weer wel. Je mag zeker zijn van Gods goedheid, van Jezus nabijheid, van zijn liefde, hè, die we straks ook gaan vieren aan het avondmaal. Je mag zeker zijn van de leiding van de Geest. Je maakt deel uit van Gods nieuwe wereld, nu en straks. Het is inderdaad een grote stap, ook als je die misschien nog moet maken. En tegelijk ook weer niet. Want, ik denk er weer even aan die vrouw waar ik het net over had. Wat zou je anders moeten als je eenmaal Jezus hebt leren kennen? Als je hem eenmaal hebt ervaren? Wat zou je dan nog moeten kiezen? Natuurlijk kies je dan voor hem, wat het ook kost. En Jezus volgen is inderdaad niet het makkelijkste, maar wel het beste. Want hij leidt ons. Hij leert ons wat liefde is. Geeft ons kracht om vol te houden. En daar mogen we op vertrouwen. Laten we bidden. Heer, we danken u voor wie u bent. Heer Jezus, we danken u voor... ja, voor uw liefde voor ons. En Heer, als we dan nadenken zoals we vanmorgen doen over ja, wat het kost om u te volgen en dat het veel kan kosten. Heer, dan willen we op u vertrouwen. En dan vragen we u om kracht, om doorzettingsvermogen, om liefde voor u en voor elkaar en voor anderen. Heer, wilt u ons zegenen als we de keuze al gemaakt hebben of als we de keuze nog moeten maken? Wilt u geven dat als we zien wie u bent en dat tot ons door laten dringen, ook als we straks het avondmaal vieren, dat we dan ook eigenlijk niets anders meer kunnen dan gewoon voor u te kiezen en erop te vertrouwen dat u bij ons bent, dat u met ons meegaat. In uw naam. Amen.
We gaan twee liederen zingen en daarna gaan we het avondmaal vieren.